Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij beginnen vandaag met een nieuw boek met als titel In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En het boek is geschreven door pater Gerion Goldman. En ik begin met het voorwoord. De voddenman van God. Het verhaal van een heilige. Zo luidt de kop in de Süddeutsche Zeitung van 14 en 15 september 2002. Pater Gerion stuurde me deze krant toe, maar hij had eerst het woord heilige doorgestreept en onleesbaar gemaakt. We kenden elkaar van jongs af aan en we waren in de dertiger jaren allebei heel actief in de katholieke bond voor scholieren Neu-Deutschland. Na de oorlog ontmoetten wij elkaar opnieuw in een kleine kring van vrienden en bondsbroeders. Tijdens onze gezamenlijke weekenden in het Sauerland en de Eifel vertelde hij ons over zijn werk in Japan, waar hij een parochie had opgebouwd in een sloppenwijk. Hij deelde zijn zorgen over nog armere mensen in India. Om hun nood te lenigen had hij geld nodig en daarom trok hij gedurende enkele jaren rond als voddenman. Zodoende raakte hij erg betrokken bij de Amerikaanse bezettingsmacht in Tokio. In een van zijn rondzendbrieven schreef hij in oktober 1990. In de Amerikaanse kampen waren veel verschillende clubs. Ik werd daar vaak uitgenodigd om over mijn belevenissen in de oorlog te vertellen. Al snel moest ik naar verder gelegen kampen in Japan afreizen, en zelfs naar Korea, omdat men ook daar mijn verhaal wilde horen. Daardoor kon in 1964 het boek The Shadow of His Wings verschijnen. In 1989 ontmoette ik pater Gerion opnieuw en kreeg zijn toestemming voor de uitgave van een Duitse versie van het boek. Het was echter niet gemakkelijk om een uitgever te vinden. Men schrok terug voor het risico. We hebben toen zelf de eerste vertaling en druk van dit verhaal in gang gezet en hebben daarmee in de afgelopen jaren een onvermoed succes geboekt. Er werden een paar miljoen Duitse marken gedoneerd voor Japan en India. Er werd een Clarissenklooster gebouwd op Hokkaido en een groot ziekenhuis in India. Ook kwam er een vakantietehuis voor moeders en kinderen in de bergen bij Tokio. En voor het Voddenrapers Studiefonds ontving pater Gerion een hoge onderscheiding van de Japanse keizer. Er zijn vele initiatieven van de grond gekomen en pater Gerion hield ons altijd op de hoogte van de voortgang. Hij schreef in totaal 77 rondzendbrieven. Een lezer liet ons weten: deze thriller, die gebaseerd is op feiten en die in waarheid de waanzin van de Tweede Wereldoorlog beschrijft, laat me maar niet los. De wens van pater Gerion dat de Benedictijner Missiecongregatie van Sankt Ottilien zijn werk in Japan zou voortzetten, is in vervulling gegaan. Wij, vrienden van deze grote en heilige man, zijn blij dat zijn boek niet alleen opnieuw is uitgegeven, maar ook is uitgebreid. In de toekomst zal het nog vele mensen sterken in het geloof. Getekend Willy Strunk, Bergisch Gladbach. Dankbetuigingen. Pater Goldsman veelzijdige maatschappelijk werk kon niet lang verborgen blijven, zelfs niet in een metropool als Tokio met zijn 12 miljoen inwoners. Vlak voor Kerstmis 1965 werd hij in de officehal, de tempel van Meiji, onderscheiden met de hoogste onderscheiding van de staat voor maatschappelijk werk, de Orde van Goede Daden. Het ging als volgt. Pater Gerion Goldman, vele jaren heeft u onvermoeibaar gewerkt aan de verbetering van het sociale netwerk in uw district en op deze manier heeft u wezenlijk bijgedragen aan betere en warme betrekkingen tussen Duitsland en Japan. Daarom drukken wij onze bewondering uit voor uw uitmuntende werk en wij verlenen u de medaille voor goede daden. Getekend Tadashi Adachi, president. Pater Goldman voegt hieraan toe. Het bestuur vertelde me dat in deze onderscheiding iedereen was ingesloten die deze goede werken hebben ondersteund. Daarom is het met grote vreugde en tevredenheid dat ik deze erkenning aan u doorgeef, mijn vrienden en weldoeners in mijn vaderland. Deze onderscheidingen worden slechts eenmaal per jaar toegekend. Tot nu toe zijn er maar weinig buitenlanders voor in aanmerking gekomen en Pater Goldman was de eerste Duitser die deze eer te beurt viel. Hij was nog maar net terug in Japan na zijn bedevaart toen hij werd uitgenodigd op het Duitse consulaat, waar hij werd onderscheiden met het Bundesverdienstkreuz, klasse 1. Nog een onderscheiding voor in mijn la, was zijn eenvoudig commentaar. En hij zei nog tegen me, ook deze onderscheiding behoort in de eerste plaats aan mijn vrienden, want zonder hun gebed en andere hulp had ik ze niet gekregen. Een Duitse journalist die hem bezocht, vertelt over zijn ontmoeting met Pater Goldman. We zaten nog maar net toen Pater Goldman mij vol aanstekelijk enthousiasme zijn programma voor de komende 2 weken vertelde. Hierdoor werd mij meteen duidelijk wat het geheim is van zijn succes. Met hem kun je naar het einde van de aarde gaan. Deze Franciscaan is zonder twijfel de meest unieke persoon die ik op al mijn reizen door Azië heb ontmoet. Hij is een bewonderenswaardige missionaris die te midden van de grootste miserie een parochie heeft opgebouwd. Hij bezit de gave om al zijn inspanningen vrucht te laten dragen. Hij zelf is altijd arm en eenvoudig gebleven. Hij heeft zelfs geen auto. Wat een kracht en moed moeten deze mannen wel niet hebben om dit harde, troosteloze leven te leiden omwille van een kleine schare van christenen die ze met zoveel moeite weten te veroveren. Zij leven helemaal voor anderen en voor een andere wereld. En ik heb mensen nog nooit zo zien lachen als Pater Goldman, de voddenpater van Tokio en zijn medebroeders. MUZIEK Hoofdstuk 1. Jeugdjaren. Als je het oppervlakkig bekijkt, lijkt het nogal verbazingwekkend dat ik priester ben geworden. Mijn ouders waren diep gelovig en leidden een voorbeeldig christelijk leven. Ze slaagden er niet alleen in een sfeer van vroomheid te creëren, maar ons ook te laten zien hoe actueel het geloof was. Ondanks dat was mijn vroege jeugd toch zodanig dat ik alleen door Gods genade priester kon worden. Mijn vader kwam uit Fulda, dat al honderden jaren wordt beschouwd als een centrum van christelijk-katholiek leven in Duitsland. Patroon van de stad is de heilige Bonifacius, wiens graf zich onder de barokke dom bevindt. Moeder kwam uit de Humling, een streek in het noordelijke Emsland. Ook deze landstreek staat bekend om haar levende geloof. Mijn grootvader van moederskant was arts, en ook in de familie van mijn vader was men al generaties lang werkzaam in de geneeskunde. Vader was dierenarts in een streek waar men vooral leefde van de landbouw. Zijn zorg voor de dieren was voor de boeren van levensbelang. Ik werd in 1916 geboren in Ziegenhain, een klein dorpje in Oberhessen. Vader diende op dat moment aan het Westfront. 3 jaar later keerde hij met zijn gezin terug naar zijn geboortestad Fulda. Deze terugkeer was het begin van een grotendeels vrolijke en meestal gelukkige jeugd. Vader was veel onderweg voor zijn werk. Het ging hem steeds meer voor de wind. En dat was af te lezen aan de vervoersmiddelen die hij tot zijn beschikking had. Eerst had hij alleen een fiets. Maar later kwam er een paardenspan. Dat werd opgevolgd door een ongelooflijk luidruchtige motorfiets, die zijn komst al ver van tevoren aankondigde. Ten slotte kregen we een auto met de toepasselijke naam De Wandelaar. Die was groot genoeg voor ons allemaal. Wij waren met 7 jongens. Helaas hadden we geen zusjes. We mochten vaak met vader mee naar de Rhön, als hij daar in de heuvels en de hoogveengebieden de schaapherders inspecteerde. en de Rhön is een middelgebergte van vulkanische oorsprong in het hart van Duitsland, in het grensgebied van Beieren, Hessen en Thüringen. Dat waren voor ons de mooiste uitstapjes. Als zonen van een dierenarts hadden we een natuurlijke interesse voor alles wat kruipt en vliegt. Wanneer vader in de stallen bezig was met het vee, dwaalden wij het liefst rond in de schuren op het erf. Daar vond je allerlei dieren en geheime plekjes. De velden, bergen en rotsen van het Rhönlandschap waren ons verzamelparadijs. Alles wat zich daar bewoog, kreeg onze onverdeelde aandacht. Vader, die zich zijn eigen jeugd nog levendig voor de geest kon halen, gaf ons stiekem toestemming om vogels, jonge katjes, salamanders en vissen mee naar huis te nemen. Er was slechts één strenge uitzondering. Niemand mocht de reeën lastigvallen of een reekalfje aanraken. De moeder zou het dan kunnen verstoten. In gevangenschap kon zo'n diertje niet overleven. In de strenge wintermaanden mochten we de dieren bijvoeren. Het was altijd heel bijzonder om ze van zo nabij te zien. Hoewel moeder vaak protesteerde, waren alle kratten en kooien die we voor de dieren maakten vrijwel altijd bezet. Naast al die dieren die moeders geduld danig op de proef stelden, hadden we ook nog een uitgebreide verzameling stenen waar we ontzettend trots op waren. We hadden ze zelf bij elkaar gezocht op de vele velden en in de steengroeven van de Rhön. Ik denk daar nog vaak aan terug, helaas te laat, hoeveel moeite het haar gekost moet hebben om een groot huis te bestieren, vol jongens die allemaal gezegend waren met een enorme eetlust. Daar kwam nog bij dat wij qua leeftijd heel dicht op elkaar zaten, zodat de jongeren zich de streken van de ouderen met het grootste gemak eigen konden maken. Desondanks was moeder altijd geduldig en goed gemeurd. Hoewel er geen dochters waren die haar hadden kunnen helpen, redde zij zich prima. We mochten kisten en kratten timmeren voor de dieren en kregen toestemming voor de bouw van een kast. In die kast had ieder een eigen plank, voorzien van naam en slot, zodat elk van onze schatten diefstalproef kon worden opgeborgen. Naast andere talrijke uitjes met vader trokken wij 2 mijl per jaar langs de boerderijen om de facturen af te geven die vader in de lente en herfst uitschreef. Meestal deden we dat met z'n 3 of 4. We mochten dan ook het geld incasseren en waren apetrots als we met een mooi bedrag thuis kwamen. Het was natuurlijk een verantwoordelijke, interessante en bovenal gevaarlijke opdracht. We stelden ons voor hoe op onze urenlange tochten door bossen en eenzame velden door rovers werden overvallen die ons dan het geld afhandig maakten. Op die vaak dagenlange tochten wisten we al snel welke boeren ons goed gezind waren en ons iets te eten gaven. Melk, stevig boerenbrood en huisgemaakte worst. Maar we waren op onze hoede voor hen die ons tierend achterna kwamen als wij de heerlijke zoete appels plukten die aan de bomen hingen. Welke gezonde jongen kon die nu weerstaan? Om de tijd te doden citeerden we vaak met luide stemmen fragmenten van Latijnse, Franse of Griekse zinnen die wij op school hadden geleerd. Daarmee imponeerden we iedereen die we tegenkwamen, want we deden het natuurlijk niet om onze taalvaardigheid te oefenen. Als echte kwajongens haalden we allerlei kattenkwaad uit. Zo vroegen we aan iedereen die we tegenkwamen hoe laat het was of hoe ver het nog was naar het volgende dorp. We lachten ons dan een ongeluk om de totaal verschillende antwoorden die we kregen. Soms gebruikten we ook rare woorden als we met die boeren spraken. Als die dat in de gaten kregen, leverde ons dat een welverdiende oorvijg op. In de stad bevond zich een mariale congregatie waar we vele heerlijke dagen doorbrachten in tenten en schuren, op tochten en kampen. We leerden daar echt gelovig leven. Het onderwijs in de school was streng, maar daar had ik geen problemen mee. Ondanks het vele huiswerk hadden we nog veel te veel vrije tijd. Het gevolg daarvan was dat er niet zelden geklaagd werd over de zonen van de dierenarts. De kattenminnende oude tantes mopperden over deugnieten die stenen gooiden naar hun lievelingen. De politie was op zoek naar jongens die geen enkele deurbel konden weerstaan. De gasman zag verschrikt hoe de straatlantaarns die hij net had aangestoken gedoofd waren, zodat hij opnieuw moest beginnen. Onze religieuze opvoeding werd echter niet veronachtzaamd. Ik ging elke zaterdag biechten, en dat was ook echt nodig. De kapelaan had zijn handen vol aan ons. Mijn vader noemde mij vaak een duivel in huis en een engel op straat, omdat ik in de openbaarheid graag een goede indruk maakte en daar ook veel moeite voor deed. Het leven in ons gezin werd gekenmerkt door een oprecht geloof en een diepe devotie. Mijn ouders waren voorbeeldige katholieken, maar geen kwezels. Er was geen zondag zonder kerkgang. De kerkelijke feesten werden gevierd en de vele vrome tradities van de stad in ere gehouden, vooral de bedevaarten naar de kerkdiensten bij de Franciscanen op de Vrouwenberg. De eindeloze Latijnse hoogmis met de langdradige gezangen van het monnikenkoor kon ons niet echt bekoren, maar de gedachte aan de braadworstjes die na de ceremonie zouden worden geserveerd, hield ons op de been. Ik was echt blij om katholiek te zijn. De vele bezoekjes aan de kerststallen met kerstmis en de heilige graven op Goede Vrijdag, de wisselende liturgische tijden in het kerkelijke jaar, de bedevaarten en feesten met vele geschenken, het katholieke leven was prachtig. Onze ouders gaven ons het voorbeeld van een daadkrachtig christelijk leven. Gedurende heel het jaar ontving vader bedelbrieven van de kloosters met namen voor de missie. Tot aan het kerstfeest werden alle brieven in een grote kist bewaard. Dan werden ze allemaal geopend en gezamenlijk gelezen. Elke smeekbede werd voorzien van een antwoord en wij, de jongens, stopten alle donaties in de vele enveloppen. Overeenkomstig vaders inkomen van het afgelopen jaar kregen alle smeekelingen een deel. Als vader onderweg was, zette hij regelmatig de auto aan de kant om te bidden bij een van de talrijke kruisen en kapelletjes langs de weg. Iedereen die te voet ging, werd door vader uitgenodigd om mee te rijden. Ook bedelaars kregen een plek. De zigeuners mocht hij echter niet. Om voor mij onverklaarbare redenen had hij ook niet veel op met de Lutheranen, zoals hij ze noemde, net als met de Joden. Ik begreep dat niet, want ik mocht de Joden graag. Op hun talrijke feestdagen deelden ze altijd geschenken en heerlijk gebak uit. Ik had de indruk dat ze welvarend waren. Ondanks de goede betrekkingen haalden wij graag streken uit met de Joodse kinderen die op zaterdag niet naar school gingen. Dat vonden wij erg oneerlijk. Wij probeerden hen over de grens te trekken tot waar de Sabbatsrust het toeliet. Vaak slaagden wij daarin en dat had dan nare gevolgen voor hen. Tenminste, totdat vader het ontdekte. In zijn huisapotheek stond een stok. Vader aarzelde niet om ons daarmee te tuchtigen. En ook als wij, uit voorzorg, onze broek verstevigden bij het achterwerk, waren de slagen nog pijnlijk voelbaar. Op school zag meneer Hageman, onze uitstekende leraar, zich genoodzaakt mij regelmatig, vaker dan anderen, over de stoel te leggen. Ik was altijd de mening toegedaan dat scholieren het recht hebben kattenkwaad uit te halen, maar dan moet je daarvoor natuurlijk ook de beloning in ontvangst nemen. Het voorbeeld van onze moeder heeft grote indruk op ons gemaakt. Zij was werkelijk een bewonderenswaardige vrouw. Ondanks alle zorg voor haar grote gezin en het huishouden, was ze altijd in een opperbest humeur, vol begrip en behulpzaam. In haar keuken zaten vaak boerenvrouwen die langskwamen om de medicijnen voor hun dieren op te halen. Ze benutten die gelegenheid om hun hart en hun zorgen uit te storten. Moeder troostte hen dan met een goede raad en een stevige kop koffie. Vaak gingen ze met betraande ogen en een bemoedigd hart weer naar huis. Het was ook moeder die ons inprentte zwakken, zieken en gehandicapten te beschermen en te helpen. Als zij op huisbezoek ging bij de armen, nam ze ons mee. Ik was groot en sterk, maar desondanks kwam ik regelmatig thuis met een bloedneus, omdat ik had geprobeerd de kleintjes op school of op straat te verdedigen. Toen ik 8 jaar was, ontdekte ik Gods genade bij het dienen van de heilige mis. Ik begreep het allemaal nog niet ten diepste, maar vanaf die leeftijd ging ik bijna 6 jaar lang elke ochtend om 6 uur naar de kapel van de Englische Fräulein. Hun klooster en school lagen tegenover mijn ouderlijk huis. Ik moet eerlijk bekennen dat ik af en toe helemaal geen zin had om zo vroeg op te staan. Dan sloeg ik mezelf tot bloedens toe op mijn neus, zodat ik eerlijk kon zeggen dat ik een bloedneus had gehad. Zuster Kosteres liet me voor de mis altijd een vroom boek lezen, maar meestal viel ik in slaap bij dit kwartiertje geestelijke lezing. Eén keer werd ik tijdens de mis zodanig door vermoeidheid overmand dat ik het grote missaal van de tafel liet vallen in plaats van het te dragen. Het was natuurlijk een hele opgave voor een jongen van mijn leeftijd om het mislatijn meester te worden. Daarom bad ik vaak de eerste en laatste woorden van de gebeden hardop mee en prevelde ik daartussenin iets onverstaanbaars. Eén ding dat mijn leven langzaam maar grondig veranderde, was het contact met de Franciscanen. Elke morgen diende ik bij een van hen de mis in het klooster van de zusters. Ongeacht het weer liepen zij de 30 minuten te voet vanaf de Frauenberg voor de heilige mis. Ik werd vaak uitgenodigd in het klooster, wat voor een jongen natuurlijk iets heel bijzonders was. Daar zag ik hoe zij leefden en werkten. Wat bij mij ook een diepe indruk achterliet, was het overheerlijke fruit dat ze mij altijd voorzetten. Ze zeiden er dan altijd bij: als je bij ons intreedt, dan krijg je elke dag van die heerlijke, zoete peren. Maar toen ik me 11 jaar later daadwerkelijk bij hen aanmeldde, kwamen ze die belofte helaas niet na. Beste luisteraars van Radio Maria, we eindigen hier de lezing van het boek In de schaduw van zijn vleugels. We wensen u nog een gezegende dag toe.